Regina. Wij gaan beginnen. Joehoe. Ik hoef het denk ik geen derde keer. Als ik zeg ik wil gaan beginnen, wil ik dat graag. Allereerst roep ik in iedereen hartelijk. Ik dacht dat ik als in mijn onderwijs met pensioen gegaan ben, maar dat is niet helemaal waar. Hartelijk welkom, allereerst dominee van Binsbergen. Fijn dat u op een gegeven moment ook nog zo flexibel was een keer te willen ruilen. Dat hebben wij eigenlijk erg op prijs gesteld. Welkom ook aan de aanwezigen. Fijn dat u er bent. Zonder u kan het niet. Wij kunnen als stuurgroep bedenken wat we willen, maar als er geen mensen komen, houdt het voor ons op. Wat de mensen thuis betreft, ook fijn dat u meekijkt. Maar nog fijner zou het zijn als u, indien mogelijk, een volgende keer lijfelijk aanwezig zou zijn. Dat is, zoals ik reeds net zei, van doorslaggevende betekenis voor het voortbestaan van deze avonden, zoals u net gehoord hebt. Zonder de steun van de diaconieën is voortzetting eigenlijk een illusie. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 124, vers 1 en 4. Ik zei dus Psalm 124, vers 1 en 4. eens willen bidden. Heere grootmachtig en getrouwe God in de hemel, wij komen aan het begin van deze avond tot u om u te danken dat het feit dat wij ook vanavond weer in vrijheid en rust bijeen kunnen komen om over uw woord na te denken. Heer, uw goedheid is groot en onbegrijpelijk. Wij bidden u of u ons dan de hulp en de leiding van uw Heilige Geest geven wilt. Wij bidden u in het bijzonder voor de spreker, wilt u hem met uw geest begiftigen, zodat hij mag voortdragen wat hij bestudeerd heeft. En wilt u ons dan alzo een gezegende avond geven. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. Ik lees met u voor twee psalmen. En wel de psalmen 32 en 33. Een onderwijzing van David, wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heere en u vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vriendenstijd, ja in een overloop van wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mijn verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal onderwijzen en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel die geen verstand heeft, welks muil men breidelt met tom en gebit, opdat het tot u niet nadert. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, rechtvaardigen, en zing vrolijk, allen die oprecht van hart zijt. Dan 33. Psalm 33. Gij rechtvaardigen, zing vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechte. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarige instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal, want het woord van de Heere is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. Hij vergadert de wateren van de zee als op een hoop, hij stelt de afgeronden schatkamers. Laat de hele wereld voor de Heere vrezen, laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidenen, hij breekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat in de eeuwigheid, gedachten van zijn hart van geslacht tot geslacht. Wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is, het volk dat hij zich ten erfenis verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners van de aarde. Hij formeert het hart van hun allen, hij let op hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer, een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Zie, het oog van de Heere is over degene die hem vrezen, op degene die op zijn goede tierenheid hopen. om hun ziel van de dood te redden en hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam van zijn heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Tot zover. Een paar woorden ter opening. Luther heeft in zijn leven veel geschreven. Onder andere een uitleg van de 10 geboden. Die heb ik eigenlijk min of meer gebruikt als leidraad voor mijn opening. Wat dan aan het begin van direct opvalt bij zijn uitleg, dat hij, als hij spreekt over de Sabbat, het niet heeft over een rustdag, maar over een feiertag. In het Nederlands een gedenkdag of een feestdag. De nadruk ligt dan niet op het rusten, maar op het gedenken. En waar kun je dat beter doen dan in de kerk? Nou is hier wel één ding bij te zeggen. De bedoeling is dan wel dat we dat doen in geloof en vertrouwen. Zonder deze dingen stellen Gods geboden voor ons, hebben dan geen waarde. God vraagt dat je werkelijk met je hart erbij bent. Het luisteren naar de verkondiging staat dan centraal. Daarin wordt ons genade en vergeving verkondigd. We moeten dan ook de verkondiging met ijver en aandacht beluisteren. Zo wordt het geloof versterkt tegen de aanvechting door de zonde. De prediking heeft als doel dat we berouw hebben over onze zonde en dat het verlangen naar Christus gewekt wordt. Het verachten of nalaten hiervan is voor God een grote zonde. Hierover zou nog veel meer te zeggen zijn. Daarvoor hebben we dominee van Binsbergen uitgenodigd, maar voor die tijd is er iemand die graag een gedicht voor wil lezen en die ik daartoe de ruimte geef. Komt u maar.
Ik heb een gedicht en dat gaat over de predikant. En u moet niet schrikken, dominee van Binsbergen. Ik hoop dat het u tot troost is. Minister van Financiën. Wist u dat een predikant ook een miljoenennota heeft? Hij mag op Prinsjesdag uitdelen van wat de Heere geeft. Als minister van het goddelijk woord zaait hij met gulle hand. Intussen bidt hij dat een zondaar zijn hart aan Christus verpandt. In dit leven is inleveren aan de orde van de dag. Men is beducht en waakt dat de schatkist niet de bodem zag. Een predikant deelt uit een schatkist die hij niet zelf heeft gevuld. Want dat deed onze geliefde heiland, vol liefde en geduld. De koning der koningen vraagt in zijn heilig woord om ons hart. Hij verlangt dat wij hem vertrouwen in alle vreugde en smart. Wat de Heere ons uitdeelt is zo oneindig veel meer waard dan alle schatten die in dit leven door ons worden vergaard. U vraagt mij, die hemelse schatkist, wat zit er dan wel in? Ik antwoord u, een warm kloppend hart, vol tere zondaarsmin. Die schatkist bevat ook een paspoort, getekend door Christus bloed. Daardoor is de verbroken band tussen God en mens weer goed. Laten wij alles inleveren wat onze God bedroeft. Kom maar met lege handen. Hij weet wat een zondaar behoeft. Leg uw bankroete leven maar ootmoedig aan zijn voeten neer. Dan mag u een volheid ervaren van zijn vrede meer en meer. Al brengt alles wat u moet dragen zo vaak veel smart teweeg. Bezuinigen is er niet bij, want Gods schatkist raakt nooit leeg. Laat de kerkdienst geen gewoonte zijn, al bent u dat gewend. Wees dan iedere week op Prinsjesdag in de kerk present.
Dank u wel. Een mooie inleiding, dominee. Mag ik u het woord geven nou?
Dank u wel, mevrouw, voor dat mooie, bemoedigende gedicht. Ik dacht, er is niemand die dat erg vindt. Dat u naar voren wordt gebracht en dat u zomaar een stukje getuigenis met ons deelt. Want het is geen zondag en het is geen eredienst. Wat als er zich iemand in de consistoriekamer zou melden op een zondagse eredienst en vraagt dan de kerkraad: mag ik een stukje getuigenis delen? Misschien dat u daarvoor wel bent gekomen om antwoorden te krijgen op dat soort vragen. Doen we het eigenlijk wel goed op zondag? Zou niet een beetje meer dit kunnen gebeuren? Of moet er niet een beetje minder dat gebeuren? Nou heb ik over een aantal van die dingen wel een mening, maar dat is niet mijn lezing vanavond. Het belang van onze zondagse erediensten wil ik vooral benaderen vanuit de vraag: weten we echt waarom we de dingen doen zoals we ze doen? Ik ga dus niet in algemene zin allerlei argumenten noemen om maar te bewijzen aan elkaar en misschien wel aan een denkbeeldige vijand waarom het zo belangrijk is om samen te komen zoals we samenkomen. Maar wat ik wil doen is de verschillende onderdelen zoals wij die kennen in onze hervormd gereformeerde traditie, in de liturgie van onze erediensten, om die langs te gaan en met elkaar eens af te tasten: wat betekent dat nou? Al die verschillende onderdelen. En zo hoop ik dat u aan het eind van de avond toch kunt benoemen voor uzelf, hopelijk in een dankgebed aan de Heer, waarom het zo belangwekkend is om samen te komen zoals we samenkomen. Dat is overigens ook meteen een beetje kleur bekennen. Zo sta ik er zelf ook vaak wel in. Ik ben niet zo'n vernieuwer. Volgens mij kunnen we de eenheid van de kerk en de waarde van onze traditie het beste waarde geven als we eerst maar eens beginnen met de dingen goed te doen zoals we ze gewend zijn om te doen. Want ik denk dat het daar soms ook wel eens wat aan schort en dat de aankomende generaties misschien wel eens terecht vragen hebben bij onze wijze van samenkomen, omdat we misschien als oudere generatie, en daar reken ik me gemakshalve dan vanavond toch ook maar al een beetje bij, niet altijd meer doorhebben wat de waarde is van onze hervormde gereformeerde traditie. Dat gezegd hebbend moet ik nog een ontboezeming doen. Ik heb iets toegevoegd aan het thema. Ik heb er een eentje achter gezet tussen haakjes. Weet u wat dat betekent? Het belang van onze zondagse erediensten 1. Er komt nog een vervolg. Ik wil me niet meteen uitnodigen zelf voor een volgende keer. Maar mocht u het zo interpreteren, ik weet dat ik voor een avond als deze, net als de collega's, een vergoeding krijg. Nou, mocht ik nog terug mogen komen voor het tweede deel van deze lezing, dan krijgt u die er gratis bij. Dus u krijgt er 2 voor de prijs van 1. En waarom? Ik was bezig en toen kwam ik uiteindelijk op 6.000 woorden op papier. En voor degene die wel eens een verhaal houden vanaf papier, dat is ongeveer 1,5 uur spreektijd als je gewend bent om te spreken. Dus toen dacht ik, ja, dat wordt hem niet. Dan moet ik er doorheen jagen en dan moet ik over alles maar iets zeggen. Dat zegt natuurlijk ook iets over hoe waardevol de wijze van samenkomst is zoals wij het met elkaar al jaren vormgeven. Als je erin gaat verdiepen, dat is ook mijn persoonlijke ervaring, dan liggen er zoveel lessen in waarvan ik denk, dat moet ik delen. En ik hoop dat u het ook weer wilt delen aan andere mensen als u het nog niet wist. En vooral dat u en ik het samen in de praktijk mag brengen. Wat gaan we vanavond dus doen? Ik wil met u stilstaan allereerst bij, wat gaat er nou eigenlijk aan de eredienst vooraf? Dat noemen we in de bespreking binnen de theologie van de liturgiewetenschap wel het drempelmoment. Het moment dat je het huis verlaat en naar de kerk gaat. Of als u niet meer naar de kerk kunt als fysiek, dat u het moment gebruikt van wat gebeurt er als ik inschakel en wat laat ik achter op het moment dat de dienst begint. Ik wil heel kort iets zeggen over wat er begint voor de dienst waar u allemaal niet bij bent, tenzij dat u ambtsdrager bent, namelijk wat gebeurt er nou precies in de consistorie. Dan gaan we naar het stilgebed, vlak voordat de predikant de kansel opgaat. Dan bespreek ik met u de waarde en de inhoud van het zogenaamde votum en groet. Ik wil iets zeggen over het zingen van de psalmen in de eredienst. Ik wil iets zeggen over de lezing van de wet en het uitspreken van de geloofsbelijdenis en de plaats van de schriftlezing. En mocht u denken, waar blijft de prediking? Nou, dat hoop ik dan de volgende keer te mogen doen, samen met het brengen van de gaven in de dienst van de Heere, het offeren van onze gaven, de gebeden, de voorbeden, de prediking en de zegen aan het einde van de dienst. Ik heb even geaarzeld om de prediking de eerste keer erbuiten te laten, want misschien bent u daar wel voor gekomen. Misschien gaat u daar wel voor naar de kerk. Misschien is er wel iemand vanavond die zegt, als alles weg zou vallen, ik zou alleen de preek horen, dat is het allerbelangrijkste. Dan zou het wel eens kunnen zijn, of u moet het beter weten als Calvijn. Hè, want als ik mijn naam noem, dan denkt u, ach ja, nog zo'n jonge man, die moet nog zoveel leren. Maar hè, ik noem nu bijvoorbeeld Calvijn, maar ik ga meerdere namen noemen. Die zullen u denk ik ook vanavond iets kunnen leren over al die andere onderdelen naast de prediking die al zoveel van de Heere zeggen. Goed, dat gezegd hebbend, gaan we naar de inhoud. En ik heb meteen maar even een vraag voor u. Wanneer begint nu eigenlijk de eredienst? En dan ben ik zo gezegd bij dat drempelmoment. Wanneer begint nu eigenlijk de eredienst? Ik dacht dat het goede papieren heeft als wij zeggen, die dienst, de kerkdienst, begint in de hemel. Ik heb het onlangs nog gezegd in een preek, naar aanleiding van het gedeelte dat Jezus vlak voordat hij in contact wordt gebracht met die overspelige vrouw, u kunt dat lezen in Johannes 8, dat hij eerst de berg opging om het aangezicht van zijn vader te zoeken in het gebed, wetend dat hij de dag erna dat contact zou hebben met die ene vrouw die hem zo hard nodig heeft. Toen heb ik gezegd, de Heer Jezus is niet meer op de berg. Maar waar is hij dan? Hij is in de hemel. In de openbaring van Jezus Christus, naar de beschrijving van Johannes, weten we dat hij beschreven wordt als degene die wandelt tussen de kandelaren, wandelt tussen zijn gemeente. die dag in, dag uit, in de hemel is geen tijd, maar goed, voor onze menselijke begrippen, die dag in, dag uit onafgebroken in de voorbeden betrokken is op wat er gebeurt bij zijn lichaam. Hij het hoofd in de wolken, het lichaam op de aarde. Hij is betrokken op zijn bruid, maar ook op de schapen die nog niet van de stal zijn. Die moet hij ook brengen. Dat doet geen dominee, dat doet geen ouderling, dat doet geen organisme met een gevoelig voorspel. Allemaal prachtig. Maar Christus zoekt, Christus spreekt. Die is degene, hij is degene die van zich laat horen. En zelfs de engelen, lees ik in 1 Petrus 1 vers 12, zijn begeerig in de hemel om in te zien wat er gebeurt als zondaren samenkomen aan de voeten van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Ik vond dat ook wel een leerzame gedachte, u niet? Nog voordat u wakker wordt, is de dienst al voorbereid. Nog voordat de koster de deuren openzet, is er in de troon van God de werkelijkheid begonnen. Het is weer zondag. En het is Hij, Christus, die namens de Vader de Geest uitzendt naar de aarde om daar de deuren van het hart van mensen te openen. Iets om over na te denken. En wat dacht u van de gelijkenis van Jezus over het verloren schaap? Dat er in de hemel vreugde is als er zich een zondaar bekeert. Ja, zegt er iemand, maar dat doen ze niet alleen maar tijdens een zondagse eredienst. Nee, maar zeker daar. Ook wel daarbuiten. De Heer kan ze ook buiten het woord en buiten de eredienst om zalig maken. Maar het is Gods gewone werk om daar, waar de gemeente samenkomt, zeker op de opstandingsdag van Christus, zondaren tot zich te trekken en te bekeren. De eredienst begint ook thuis. Wist u dat? Of bent u lui? Een beetje directe vraag, maar ik bedoel daarmee, u mag toch niet verwachten dat de dominee zich alleen voorbereidt op de dienst en de koster en de organist en de ouderling van dienst, want die moet een gebed doen. Wij moeten ons voorbereiden. En het is misschien goed om dat nou eens niet tegen de catechizanten te zeggen, maar tegen u, met alle respect voor de wat oudere jongeren onder ons vanavond. Hoe zou het toch komen dat we soms zo moeilijk de focus, zeggen we dan eigentijds, kunnen leggen bij al die elementen die voorbij komen. Dat je soms opschrikt, oh ja, waar waren we ook alweer? Oh, hij is bij vers 34. Of dat je halverwege een gebed ineens denkt, oh, we zijn aan het bidden. Of tijdens de preek. Jazeker, predikanten kunnen soms ook de draad kwijtraken en van de hoofdlijn afraken en hun dag niet hebben en niet boeien. Maar de eredienst begint niet pas op het moment dat u gaat zitten en een predikant ziet en het orgel hoort en de eerste psalmregel hebt gezongen. Het is bijzonder, hè, dat de liederen van de opgang, de Hallelpsalmen, ons iets laten zien van wat er onderweg gebeurt van huis naar de tempel. Nou zou je er heel praktisch voor kunnen kiezen als je iets langer dan een paar minuten te reizen hebt om psalmen te zingen. Dat gaat trouwens heel goed als je lopend naar de kerk gaat en misschien op de fiets ook nog wel en in de auto ook eigenlijk. Maar ik bedoel natuurlijk niet alleen dat, maar ook dat je beseft, wij mensen, zelfs na ontvangen genade, en als je dat niet hebt ontvangen, als je geen genade hebt ontvangen, is het helemaal heel moeilijk, zijn toch geneigd om dat alledaagse en de zorgen van elke nacht, om die met ons mee te sjouwen, de kerk in. Het is belangrijk, denk ik, dat we beseffen dat een ontmoeting met een levende God begint met je te verootmoedigen, je te verwonderen, stil te worden, tijd te nemen om afgestemd te raken op de Heere en op zijn geest. Natuurlijk, De Heer kan je zo ineens stilzetten en de Heer kan je zo ineens van al je zorgen ontslaan. Ik weet zeker als ik daar persoonlijk naar zou vragen dat er verschillende zijn die zeggen, ik kwam met een bezwaard hart naar de kerk. En zoals dat wel vaker gaat in jongere gezinnen, dat je met een rode pieper in de kerk zit, zo'n rood hoofd van, ze zitten allemaal weer netjes in de kleren en de veters zijn gestrikt. En het was me een gestres om uiteindelijk allemaal keurig in de kerk te zitten. En dan ineens valt alles weg en dan zie je niemand anders dan Jezus alleen. Dat kan. Maar heel vaak is het ook niet zo. En daarom is het belangrijk om te beseffen dat de eredienst ook thuis begint. Hoe is onze voorbereiding? Ik hoorde pas nog van een jongere van de Veluwe. Die zei, dominee, kun u niet eens met mijn ouders gaan praten? Ik kende wel een paar op de Veluwe, vandaar dat ze me nog wel eens benaderen. Kun u niet eens met mijn ouders gaan praten hoe dat nou precies zit van om 12 uur thuis zijn zaterdagavond? Ik zei ja, ik weet wel welke kant je op wil. En een van de eerste dingen die ik maar geleerd heb om te vragen is, jij moet zeker om 12 uur, ja, ik moet 12 uur thuis zijn. Waarom dan? Ja, dan begint Gods dag. Goed zo. En als jij dan 12:02 thuis bent, wat doe je dan? Ja, dan doe ik de deur op slot. En dan ga ik naar bed. Ik zeg, waar zijn je ouders dan? Ja, die liggen op bed. Ik zeg, oh. Dat is een idee. Dat is ook een idee. Je moet voor de dag des Heren thuis zijn. Maar ze wachten niet op je. Hoe bereiden we eigenlijk ons voor? Als gezin, maar ook alleen. Moeten we echt zo laat naar bed op zaterdagavond? Is het dan zo vreemd dat het zondagsmorgens ingewikkeld is? Hoe dan ook, in de oude kerk, of ik moet beter zeggen in de vroege kerk, was men er wel van doordrongen. Het is belangrijk om jezelf voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik zou nog iets zeggen over wat er dan vervolgens gebeurt als u in de kerk bent gaan zitten en de kerkraad in de consistoriekamer samenkomt. En ik noem er maar één element uit. Een aantal dingen zijn heel vertrouwelijk, hè? Wat er ook in een consistoriekamer gebeurt, ook voorafgaand aan de dienst. Maar één ding moet u weten, dat wist u wel, maar u moet het ook niet vergeten. Er wordt gebeden. Er wordt voor u gebeden. Voor u gebeden. De ouderling van dienst heeft daarbij een hele belangrijke taak. In de vrij grote gemeente die ik hier nu mag dienen, hebben we natuurlijk als wijkouderling niet altijd overzicht over de totale kudde, maar hij wel. En als wij een naam vergeten in de voorbeden als ambtsdrager, is het de herder in de troon die wel weet wie het hardste nodig heeft. Naast dat er gebeden wordt in de consistorie voor een gewijde dienst, voor een heilige dienst, voor een ongestoorde dienst. Soms heb ik wel eens een keer na afloop tegen een ouderling gezegd, u mag ook wel eens voor een gestoorde dienst bidden, maar dan begrijpt u hopelijk wel wat ik bedoel. Dat er in ieder geval iemand die dodelijk rustig is, levend gemaakt wordt. Hè? Want het kan soms ook zo ongestoord zijn. Maar we bedoelen natuurlijk vooral dat er niemand onwel wordt enzovoort, daar wordt gebeden. Maar ook voor de koster, voor de mensen die bij de kinderoppas zijn, voor de organisten, wordt het ook wel eens een keer vergeten, zeker. Maar dat is wel wat daar gebeurt. En natuurlijk wordt er ook gebeden voor de predikant. Dat is overigens niet alleen maar een pastorale taak, want wat hebben die mannen dat nodig? Dat denkt u misschien wel van niet. Of u denkt dat het vooral bij die en die is, want die kan het niet zo goed. Vergis u niet. Vergis u niet aan de buitenkant van een predikant. Het zijn allemaal hele kwetsbare mensen. Die net als u niet echt toevallig precies altijd op zondag zin hebben om over de Heren te spreken. Dat zouden ze moeten. Maar dat hebben ze niet altijd. En ze kunnen het ook al niet altijd. Al hebben ze een hele week het erover gehad met de Heren en met zichzelf en met de boeken in hun kast. Maar soms gebeuren de dingen dat je, dan is het zo'n zegen dat naast dat u in de kerk weet, één van die mannen daar in dat rijtje moet straks de dienst gaan leiden en daar bid ik voor. Of de Heer hem met zijn geest vervult, maar dat er ook binnen de kerkraad gebed is namens u voor de predikant. Want die ambtsdragers zijn ook namens u onder leiding van de Heere geroepen en door de Heere bevestigd. En dan mag u er ook vertrouwen op hebben. Niet alleen op de predikant van uw smaak. Niet alleen op degene waarvan u denkt, nou, die hebben de afgelopen tijd mijn hart geraakt. Maar van alle dienaren van het goddelijke woord. Kom ik straks nog wel even op terug. En als we het belevende welzijn de volgende keer over de prediking gaan hebben, nog uitgebreider. Het is zo'n bevrijding als u het niet van mensen verwacht. En dat u geen predikanten achterna loopt. Of alleen maar kijkt naar wat hun kunsten zijn. Want dat zijn soms ook echt maar kunsten. Het gaat om dat u hoort, de Heere spreekt door hen. Of ze dat nou los van papier doen of voorlezen. Of ze nou heel nadrukkelijk heel dichtbij kunnen komen en uw gevoel kunnen raken. Het moet het nazeggen zijn van het woord van God. En al het andere krijgt u er maar bij. En dat is een zegen. Als je zo in de kerk mag weten, het gebed draagt de dienaar van het woord naar binnen toe. Dan komt de predikant op een gegeven moment, dat zien we allemaal, voor het kanseltrapje of de kanseltrap te staan. Waarom eigenlijk? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Nadat hij de hand gekregen heeft van de ouderling van dienst, zodat de gemeente weet, ze hebben er vertrouwen in. Ze nemen hun verantwoordelijkheid om deze voorganger voor te laten gaan. U weet inmiddels, er is ook in de consistorie gebeden voor die predikant. En dan gaat hij het zelf nog een keer overdoen. Hoe zit dat? Je kunt er zo aan gewend zijn dat je inderdaad een kind aan tafel moet hebben die dat dan vraagt. Zo is dat bij mij ook gebeurd. Wat doet u eigenlijk in de consistorie? Nou, dan vertel je onder andere dat er voor je gebeden wordt. Maar papa, waarom doet u het dan nog een keer voor de kanseltrap? Kunt u het beter als de ouderling? Nee. Waarom doe ik dat dan niet net voordat we de kerk binnenkomen? Waarom moet dat nou zo zichtbaar? Allereerst zit daar natuurlijk een prachtig symbool in dat iedereen weet wat die predikant straks gaat zeggen op de kansel. Onze hulp is van de Heere, geldt ook voor hem. Zonder de Heere kan hij niks doen. En ten tweede, dat hij voor u bidt. Dat hij weg mag vallen en dat de Heere tot u zal spreken. Maar het heeft ook nog oude papieren in de historie. In de middeleeuwen maakte namelijk het votum, onze hulp en onze verwachting, wat de voorganger op de kansel gekomen als eerste gaat zeggen. Dat votum maakte deel uit van het persoonlijke gebed van de dienaar of van de priester voor de eredienst. Bekend is dat dan bijvoorbeeld, of inderdaad Psalm 124 werd geciteerd. Hè? Daarom hebben we die ook gezongen. Onze hulp is van de Heere of staat in de naam des Heeren. Maar ook wel, dat vond ik heel mooi, dat wist ik niet, werd heel vaak door degene die de dienst ging leiden, zelf voordat hij de kerk binnenging, Psalm 43 geciteerd. Eigenlijk het gebed. En ik dacht, dat ga ik me maar voornemen de komende tijd. Dan weet u gelijk, dan kijk ik even naar de gemeenteleden van de Rehobothkerk. Dan weet u gelijk wat ik bid. Psalm 43, doe mij recht, o God, zend uw licht en waarheid neder, mogen die mij leiden, zodat ik in kan gaan tot Gods altaar, tot de God van mijn vreugde. En u mag loven, o God, mijn God. De gemeente ziet dat. Dat is een ritueel. De predikant als dienstknecht van de Allerhoogste moet wegvallen. Hij gaat de kansel op, maar hij vertegenwoordigt niet zichzelf, maar de Heere. Dat mag u ook bidden. Eigenlijk moet u de dominee helemaal niet zien staan bidden. Dan hebt u uw ogen gesloten en bidt u mee. Nou, ik ga even voorbij aan de afkondigingen. Dat worden er is mijn ervaring als jonge predikant. Wat is jong? 11 jaar predikant. Die worden steeds langer, die afkondigingen. Zou je ook heel veel over kunnen zeggen. Bij het oude leermeester, dominee A.J. Schalkoord, heeft wel eens gezegd, even met een knipoog tussendoor, toen hij een heel A4'tje vol afkondiging had voorgelezen, tot zover de kerkbodenberichten. Met andere woorden, moet ik dat hier nu voorlezen? Dat kunt u door de week ook wel in een blaadje lezen. Maar als het gaat over voorbeden en over wel en wee in de gemeente, is het natuurlijk heel goed en bijbels om die noden, zorgen, zegeningen ook te delen met elkaar. Ik ga er even aan voorbij en begin nu bij die overbekende woorden die ik al aanhaalde vanuit Psalm 124. Daar komen ze vandaan. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Doordat wij dat al zo vaak in ons leven hebben gehoord, zou de kans heel reëel kunnen zijn dat het u niet meer opvalt dat we zo beginnen. Ik hoop dat u dezelfde ervaring hebt als ik. Dat als je daar weer eens even over nadenkt, niet alleen als je het uit moet spreken, maar ook als je het hoort, dat dus van meet af aan helder is, als je daar zit met heel je hebben en houden, wat er de afgelopen week gebeurd is, wat heel je leven gebeurd is. Terwijl je daar zit, terwijl je ooit, dat is hervormd gereformeerd, gedoopt bent, dan hoort wat al van generatie op generatie wordt verkondigd, door welke predikant dan ook. Onze hulp is in de naam des Heren. Van meet af aan moet duidelijk zijn in wiens naam de gemeente samenkomt. Dat is belangrijk. Daarmee verbinden we ons niet alleen aan het volk Israël, door heel nadrukkelijk iedere zondag die psalm te citeren, maar wij verbinden ons daarmee ook in al onze afhankelijkheid aan de Heere zelf. Er is maar één man die het zegt, maar hij zegt het namens de gemeente. Onze hulp is van u. Mijn collega dominee Den Oude is op een gegeven moment overgegaan, en dat is best vernieuwend voor een hersteld-hervormde dominee, daar kwam hij zelf ook wel achter. Maar ja, ik kan het zeggen, het is geen geheim, want als u hem zou horen voorgaan, dan hoort u dat hij het aan publiek doet. Die is het votum iets gaan veranderen. Die heeft het nu geformuleerd in de vorm van een gebed. Onze hulp is in uw naam, o Heren. Dan wordt het echt een gebed tot God. Ik heb dat een aantal keren ook gedaan, maar dat deed ik maar vooral als ik een hele moeilijke afkondiging moest doen. Ik herinner mij die keer dat ik moest zeggen in mijn eerste gemeente dat ik een beroep had aangenomen. Ik herinner me ook nog een dienst waarin ik moest meedelen dat een geliefd gemeentelid zich van het leven had beroofd, avondmaalganger. Toen heb ik echt ervaren hoe het is om dan voor zo'n groep te staan en het woord te moeten voeren en het eigenlijk niet te kunnen. Dan is het zo'n zegen dat je niet als predikant daar maar staat, maar gewoon als een van de anderen die dan tot God bidt, o God. Onze hulp is echt van u, want wij hebben geen woorden. Maar wat een troost in alle andere omstandigheden ook, hè, dat u hoort dat de dienst begint en in het teken staat van de Heere, ja, van zijn naam. Onze hulp is in de naam van de Heere. Dat is geen wens. Nou, dat mocht dan maar in deze dienst gebeuren. Het gebeurt. Die hulp is geen misschientje. Of u het aanvaardt, dat is de vraag. Of u het wil, dat is de vraag. Of misschien helemaal geen vraag. Maar van de Heere uit is dat zo'n machtige belofte. Wat een troost om zo de dienst te mogen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere. Sommigen vertalen zelfs onze hulp is de naam van de Heere. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. En voortbordurend op dat is toen later ook toegevoegd wat u allemaal herkent. De toevoeging uit Psalm 146 en Psalm 138. Waarin dan staat: die niet laat varen de werken van zijn handen. En die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. Dat is een preek op zich, hè? Ik ben ook al een poosje bezig. Dat ligt er ook wel een beetje aan dat ik wat meer woorden nodig heb. Maar nog voordat we bij de preek zijn, nog lang voordat we bij de preek zijn, is er al zoveel gezegd. Is de Heere aan het woord. Ook als wij het over hem hebben. Ik zei het al, het verbindt ons met het volk Israël, maar ook met de heilsgeschiedenis. Onze hulp is in de naam van die Heere die een pad baande door de Rode Zee. Die zei, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Die Heere die Daniël bewaarde in de leeuwenkuil. Die God die zijn zoon naar deze wereld zond, die verdorven, vervloekte wereld. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die Heere, daar mag je komen. In het licht van zijn aangezicht. Zijn uitgestoken hand. Zijn volkomen zaligmaker. Zijn dierbare Heilige Geest. Die is er. En namens die God mag dan ook de dienaar van God een groet aan u meegeven. Ik weet niet of het u opgevallen is. Sommige collega's kiezen ervoor om het verschil tussen de groet en de zegen te benadrukken door met één hand te groeten. Daar wordt wel eens een beetje zo over gemompeld van, nou zeg, dat is ook wat, die deed het maar met één hand. Ja, vanuit de gedachte dat het een zegen zou zijn, kan ik me dat voorstellen. Maar het is een groet. En om te benadrukken dat het een groet is, wordt er soms met één hand of met twee handen, maar nooit met gespreide vingers, maar met de rechterhand of met beide handen recht omhoog gegroet. Om aan te geven, dit is niet de zegen. Die zegen wordt op de gemeente gelegd. Dat ziet u dan doorgaans niet, want de meeste mensen hebben dan hun ogen dicht. Dat is niet verplicht. Het is ook niet verplicht om te groeten met je ogen open. Het is ook niet verplicht om de zegen van de Heer te ontvangen met geopende ogen. Of zoals sommige mensen doen met hun handen zo, ook naar Joods gebruik. Als u dan maar weet dat de groet namens God wordt uitgesproken. In het bijzonder namens Christus. En dat wist ik niet, maar daarom is het goed om zo nu en dan hier weer in de dingen te verdiepen. In de oude kerk was het allereerst een wisselgroet. Dat had te maken met het informele karakter, hè, van de samenkomsten. Vaak waren het huisgemeenten. Groette men, net zoals dat in de tijd van de Bijbel ook zo was, dat de Heer Jezus Christus door gesloten deuren binnenkwam als de opgestane en zei, shalom, vrede zij met u. He, zo begon men ook vaak in die eerste gemeente de dienst met een wisselgroet, want dan kwam er ook een reactie van de gemeente. En dat is vandaag niet meer zo, althans niet in de hervormd gereformeerde traditie. De voorganger zei dan, de Heere zij met u. En de gemeente reageerde meteen, en ook met u en uw geest. Dat zijn wij nu, ik zou bijna zeggen, kwijtgeraakt. Maar de andere kant is ook waar. U hoeft niet letterlijk te zeggen dat u de dominee wilt bemoedigen als u hem draagt in uw gebeden. Later werd deze groet de apostolische groet. U kent hem, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn Zoon of Heere. En vaak wordt dat aangevuld vanuit de trinitarische gedachte, hè, van de drie enige God en in gemeenschap met de Heilige Geest. Ik hoorde ooit eens een preek van professor Dr. Selderhuis, de CGK is zeker niet onbekend. Die zei, beseft u wat voor groet u meekrijgt? Dat is nog eens wat anders dan goeiendag. Nou heb ik er op zich niks op tegen hoor. Het is in steeds meer gemeentes de gewoonte dat een predikant dan gevraagd wordt. Ik merk dat ook binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Om bij de afkondigingen dan te beginnen met goedemorgen gemeente. Ik zeg er dan altijd maar bij dat ik dat liever niet doe. Dat de mensen wel moeten weten dat ze welkom zijn. En goedemorgen zeg ik op de parkeerplaats, maar niet op de kansel. Wij mogen juist een veel betere, een veel diepere groet doorgeven. En dat is de groet van Christus. Genade, zij u, en vrede. Zo onverdiend. En toch beschikbaar. Zo ver weg, en toch zo dichtbij. Indrukwekkende woorden als je beseft dat de dienst eigenlijk nog maar aan het beginnen is. En dat Christus zich over de gemeente heen buigt. En dat niet als een vrome wens over de gemeente uitstrooit, maar het ze aanzegt. U krijgt de groet van Christus. Een groet niet geladen met toorn, maar gedragen door liefde. Belangrijk om te weten, genade en vrede. Dus ik hoop niet dat er hier mensen zijn die nu nog zeggen, als ze in het kerkblaadje lezen dat die en die voorgaat, daar trek ik mijn schoenen niet voor aan. Heb ik wel eens gehoord. Of dat mensen zeggen na afloop, ik heb er niks aan gehad. Dan gaat het altijd over de dominee en over de preek. Of er was geen touw aan vast te knopen. Dan gaat het ook over de predikant en de preek. Maar de eredienst is meer dan een dominee. De eredienst is meer dan de preek. Al zou de predikant na de groet zijn stem kwijtraken, bent u niet voor niets in de kerk geweest. Genade en vrede zij u van hem. Het is een preek met twee punten. Van Christus zelf. En nogmaals, dat wordt niet over u heen gesproken. Dat wordt tot uw hart gezegd. En dan hangt het er ook weer van samen, hè, in meesamen, hoe je dan in de kerk zit. Als je daar dan zit, terwijl je er hebt voorbereid, Heere, spreek tot mij. Dan zijn dat de eerste twee woorden. Als je iets van jezelf kent, denk je, ja, het moet ook echt met genade beginnen. En als je iets van jezelf kent en van je gezin en van je familie en van de wereld om je heen, Heere, als u geen vrede geeft, dan heb ik het ook niet en dan krijg ik het ook niet. Maar het is er wel. Dan ben je eigenlijk al op de juiste toonhoogte. Als je dat mee mag nemen. Nou, na die groet gaan we zingen. U weet het, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar misschien ook niet. Als u zingt, is dat de enige keer dat u meedoet. Ik heb een keer iemand onder mijn gehoor gehad in Rotterdam. Die had ik daartoe uitgenodigd. Die had nog nooit een kerkdienst meegemaakt. En als je dan ook nog eens een keer een gereformeerde of een protestantse kerkdienst meemaakt. Maar ja, wat was het geval? Ze hadden hem aangeraden. Dan moet je een beetje naar een soort, ja, hoe noemen we dat onder elkaar, een evangelische dienst gaan. Hè, dus dat is daar dan mozaïek. Nou, daar was hij geweest, want daar kreeg hij hoofdpijn van. Ja, dat kan ook. Dat gaat helemaal niet over de inhoud. Dat is ook helemaal geen steek naar de evangelische, hoor. Maar zo kan het dus ook. En toen had een ander gezegd, ja, maar je moet niet naar die Laankerk gaan, want daar val je in slaap. Dat is zo saai. Maar hij had zich naar binnen gepraat en hij wilde daar wel zijn. En nou, op een gegeven moment gesprek erover gehad. En toen kwam daar het moment dat we het met elkaar hadden over hoe hij het vond. Toen zei hij, ik vond het één grote one-man-show. Ik snap niet dat die mensen zondag aan zondag de hele tijd naar die ene man, dat hadden die evangelischen beter begrepen, dat doet iedereen wat. Kregen wel hoofdpijn van en zere knieën, zitten staan, maar toch, ik werd er meer bij betrokken. Maar bij jullie moet je alleen maar luisteren, oh ja, en zingen, maar ja, daar snapte ik niks van. Dat is trouwens soms wel even eerlijk, hè? Mensen van buiten de kerk, die hebben geen meel in de mond. En die zeggen gewoon hoe ze het hebben ervaren. Maar ik dacht, dat is ook positief gezien een heel belangrijk punt om mee te geven. Hè? Het is niet alleen maar één man die spreekt. U spreekt zelf mee. U doet een woordje mee. Het woord van een ander. U mag in de psalmen die we zingen woorden herkennen die al eeuwenlang mensen inspireren. Mensen herkenning geven in hun nood, in hun ellende, maar ook in hun vreugde. Het is de enige keer dat u in de dienst echt persoonlijk erbij betrokken bent. Zingen is geen hobby voor de mensen die het mooi vinden. Het is een heilige plicht. En u moet meedoen. Ik heb verschillende mensen gesproken, ook hier al op het eiland uit de gemeente, maar ook in elke gemeente zitten ze er. Ik heb er thuis ook zo een. Die zingen rechtdoor, die kunnen niet zingen. Die zeggen, ja, ik kan maar beter playbacken, want het is oneerbiedig. Ik zeg, nee, het gaat erom dat het echt is. En de Heere, die ziet echt wel al krast het als een kraai, of het uit het hart komt. Maar toch, als ik in Psalm 22, vers 4 lees, dat de Heere woont op de lofzangen van zijn volk, dan moet u hem die zetel wel geven. Dat is hij waard. En misschien is het daarom ook goed om te beseffen dat het geen tijdsvulling is. Nou, de dominee kan slecht 1,5 uur lang preken. Dat trekt de mensen niet. Dus dan gaan we ook nog maar wat zingen. Dan doen we ook nog wat. Nee, nee, nee. De zang van de gemeente is heel belangrijk. Misschien ook wel een van de belangrijkste taken, de kerntaken van de gemeente. Om de Heere een zetel te geven waarop hij zitten en wonen kan. Mooi is dat, hè? Als je dat herkent. Dat je hart in beweging komt. Bij het zingen van een psalm. Het is ook heel goed voor een predikant om ze nu en dan te horen als iemand tegen je zegt, ik heb zoveel gehad aan de dienst, en dat je dan denkt, nou, dan gaan ze zeggen dat ze wat aan de preek gehad hebben. En dan zeggen ze, nou, hebben ze niet over de preek, maar over een psalmregel die recht naar binnen kwam. Prachtig als je ziet hoe muziek en woorden van de psalmen die we zingen ook het hart kunnen raken. Het is wel belangrijk om dan goed te zingen. Ik denk dat we daar allemaal nog wel iets kunnen leren. In de meeste gemeentes is het tegenwoordig gebruik om op zaterdag de psalmen, de liturgie al op de website te zetten. Dan kunt u thuis oefenen. Zeker als het een keer een onbekendere psalm is. Het is tot eer van God. U wordt toch wel een beetje sikkeneurig als u merkt, die dominee heeft de preek totaal niet voorbereid. Die doet maar wat. Nou, dat mag u ook niet doen, zomaar wat doen. U kunt zich voorbereiden. Ook op het zingen, op het eerbiedig zingen van de lof op de Heere. Het tweede wat ik ervan wil zeggen is dat we daarom ook maar eens moeten beginnen bij het zingen van onze psalmen, voordat we hele discussies gaan krijgen of hebben over, zijn de psalmen nu genoeg? Ik herken die discussie. Ik weet er alles van. Maar ik zeg maar weer wat ik aan het begin ook meteen zei. Als je naar de wereldkerk kijkt, kennen ze de psalmen van ons niet. Maar ik denk, als wij naar de wereldkerk kijken en zien hoe zij hun gezangen zingen, en wij onze psalmen zo zouden gaan zingen zoals zij hun gezangen zingen, en ze komen bij ons en zeggen ze, geef ons die psalmen ook. Want met de inhoud van de psalm is niks mis. Misschien de psalmberijming, het taalgebruik, wat soms een beetje moeilijk is voor mensen die dat niet gewend zijn en voor jonge lui die die taal niet meer spreken. Maar de inhoud van de psalmen is zo rijk. Soms krijg je wel eens de indruk, dat is mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring, daarom kan ik dat ook zeggen, hè, dat de aandacht zo wordt afgeleid van de inhoud, dat het lijkt alsof het er niet meer toe doet. Maar dat is ook iets wat we kunnen leren van de vroege kerk. Christus heeft nooit zelf anders gedaan dan leven uit de psalmen. Ik hoor hem nergens klagen over waarom zijn er geen gezangen. De psalmen waren voor hem een herkenning van hoe hij met God leefde. Er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis zoveel mensen geweest die vol liefde tot de psalmen die schat hebben overgedragen. Dat is in de Bijbel zelf al, dat wist ik niet, maar in het Nieuwe Testament, moet ik het even goed zeggen, in het Nieuwe Testament hebben we te maken met zoveel citaten uit de psalmen, dat de helft van alle citaten uit het Oude Testament de psalmen zijn. He, dus in de eerste christelijke gemeente heeft men daar enorm vaak uitgeput, terwijl er ook in die tijd al gezangen waren. Hè? Dat wordt althans aangenomen dat Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 8 een bekende hymne, een bekend gezang al citeert. Het zogenaamde zegenlied: niets kan ons scheiden van de liefde van God die daar is in Christus Jezus. Augustinus, ook niet de minste, heeft in het jaar 300 al 11.500 keer geciteerd uit de psalmen in zijn preken, in de bijeenkomsten. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat de psalmen altijd boven andere liederen hebben gestaan in die vroege traditie? Is dat omdat men bang was voor verandering? Als er één groepering niet bang was voor verandering, dan was het de vroege kerk. Als je kijkt naar allerlei dingen die ze hebben veranderen moeten en die ze ook uit moesten vinden, omdat ze zich moesten verhouden tot het jodendom als christelijke gemeente en tot de synagogen. Er is zoveel veranderd. Als u teruggaat naar hoe er eerst hoe er eerst vorm werd gegeven aan de gemeente tot en met de dag van vandaag, dan is er zoveel veranderd. Maar bij die psalmen is men toch blijven steken en misschien wel niet voor niets. Zou het te maken kunnen hebben, ik weet het wel zeker, met het evenwicht daarin. Het evenwicht van hoe wij leren denken over wie we zelf zijn en wie God is. Ik weet, om een voorbeeld te geven, dat ik een jaar of drie geleden sprak voor Jij Daar in Gouda over het thema de toren van God. En of ik daar dan ook een paar psalmen of liederen bij op wilde geven die de jongelui dan konden zingen. Nou, ik had er twee gedaan. Daar helemaal niet zo bij stilgestaan. Volgens mij heb ik het alleen bij de psalmen gehouden. Vandaar dat ik geen probleem had. Want diegene die de avond moest openen, die zei: ik had me toch een probleem. Hij zei: normaal gesproken, als we een thema hebben voor Jij Daar, dan zoek ik meteen een paar bekende gezangen uit die alle jongeren kennen. En dan ben ik nog aan het tobben om er een psalm bij te vinden bij dat thema. Hij zei: nu gaat het over de toren van God. Psalmen te over en er is bijna geen gezang te vinden die het over de toren van God hebben. Ik denk, oh. En dat zei hij eigenlijk ook wel vanuit een soortement van overtuiging van: hey, hoe zit dat nou? Ook belangrijk punt, denk ik, om aan onze jongelui mee te geven dat het niet alleen maar een gestolde traditie is en dat we bang zijn voor vernieuwing, maar dat we ook graag staan op de schouders van het voorgeslacht die mede door dit soort argumenten ook hebben vastgehouden aan de psalmen. En daarmee sluiten we natuurlijk de gezangen in hun waardigheid en in hun eerbied voor God niet uit. Ik heb nog één punt als het gaat over onze zangmomenten. Dat is dat, en dat is los van de discussie psalmen en gezangen, dat zingen vanuit de psalmen ook de verscheidenheid in de gemeente aan het licht brengt en ook onder woorden brengt. Een hele tijd geleden heb ik eens gepreekt over psalm 88. Is misschien wel de preek waar ik de meeste reactie op gekregen heb ooit. En ik dacht dat de reactie zou gaan over: dominee, alsjeblieft, wil je dat nooit meer doen? Wat moet je daar nou mee? Als je niet depressief bent, dan word je het wel. En ik liet hem ook nog zingen. Het is ook nog geen makkelijke melodie. Maar daar gingen de meeste reacties niet over. De meeste reacties gingen erover van mensen die zich herkenden en zeiden: het was fijn dat de hele gemeente is zong wat ik dagelijks voel. Hoe vaak zitten er ook niet mensen met geestelijke worstelingen, depressiviteit in de kerk en denken: daar gaan we weer. Daar zullen dan de blijde zangen staan, maar je krijgt bijna geen woord over je lippen. Daar gaan we weer. Ik zal, o Heer, uw wonder daan, uw roem de volken doen verstaan. En je denkt: ik kan het niet, al zou ik het willen. Dat is ook iets om over na te denken. De psalmen geven soms woorden aan zo'n diepe worsteling in het leven van een mens, dat het ook goed is om psalmen te zingen die je op dat moment zelf niet herkent. Want het kan het later, kun je het heel hard nodig hebben. En het is een bemoediging voor anderen. Net zo goed als de lof. Laten we niet te karig denken over de Here. En ook niet over: ja, maar het moet niet te veel halleluja zijn, want dan kent u uw psalmenboek echt niet. Dat heeft toch echt de overhand. En hoe zou dat komen? Omdat het zondaren zijn die zich herkennen. Neem psalm 33. in de Heere, diens oog over alles gaat. De Heere die met zijn raad en met zijn trouw voor mensen als David, die elke keer hun schuld moeten belijden, over de brug komt en zegt: ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. En dan gaan we afronden. De lezing van de wet en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Ja, ook weer twee van die elementen die zo bekend zijn, dat je misschien wel denkt op het moment dat het voorbij komt: ik moet goed opletten, ja. En eigenlijk, eerlijk gezegd, valt me pas wat op als de dominee een fout maakt. Toch? Als die het in één keer goed doet, dan schrik je niet meer op. En als er een keer iets vergeten wordt, dan denk je: hé, volgens mij klopt het er iets niet. Dat is niet, dat kan nooit de bedoeling zijn. Ja, het is wel de bedoeling dat het u opvalt dat die fout zit, want dat is niet goed. Maar dat andere, dat het anders niet opvalt, is wel iets om over na te denken. Hè? In de ochtenddiensten van de meeste protestantse gemeenten wordt de wet voorgelezen. En de meeste predikanten kiezen ervoor om die voor te lezen. Die draag je niet voor uit je hoofd, dat kan. Maar om te benadrukken dat die predikant ook net zo goed als degene die het hoort zich moet stellen voor de spiegel van Gods wet, is daar sprake van voorlezen. De meeste collega's, ikzelf ook, kiezen ervoor om de geloofsbelijdenis als een zaak van het hart uit het hoofd te belijden. Nu is het zo dat in de hervormd gereformeerde traditie het lezen van de wet bewust aan het begin wordt gedaan, omdat men daarmee uit de vroege kerk het moment van schuldbelijdenis heeft willen waarborgen. Dat was normaal dat bij het begin van de dienst de mensen de gelegenheid kregen om hun schuld te belijden. En dat is een punt waar ik iets meer over wil zeggen. Want dat is typisch reformatorisch. Dat is ook een van de kritiekpunten die nog wel eens wordt aangedragen door mensen uit vrije groepen. Moet dat nou steeds, het lezen van die wet, en dan ook met toevoegingen erbij, hè, dat we dat doen als een kenbron van onze ellende, moet je daar nou steeds mee geconfronteerd worden? De wet van God is toch ook om naar te leven? Jazeker, dat is ook een hele reformatorische regel, hè, dat de wet een leefregel is voor dankbaarheid. Maar het is ook die confrontatie met wie wij zijn in het aangezicht van de levende God. Het is typisch reformatorisch om dat dan ook aan het begin te doen, zodat het er tussenuit is. Dat wij buigen voor Gods heiligheid en zeggen: wij hebben gezondigd, is niet om je dan de hele dienst zo te laten zitten. Dat is nooit het doel van als God het mes erin zet. Dat is om te denken: de druk is eraf. De etter kan eruit. De narigheid komt op tafel, zodat het verzoend en vergeven kan worden. Dus daarom is het ook zo bevrijdend dat je schuld kunt belijden op het moment dat de Heere met zijn wet zich over je heen buigt. En wij worden als hoorder met onze ongehoorzaamheid geconfronteerd als de wet wordt voorgelezen. En dat is een moment van schuldbelijdenis. Dat is altijd het openbare schuldbelijdenismoment geweest voor heel de gemeente. Als de wet wordt voorgelezen. Er zijn in sommige gemeentes gewoontes gerezen, hè, dat als een stelletje moest trouwen, dat ze dan voor in de kerk, in het arme stel, voor in de kerk, dan schuld moesten belijden. En al die anderen die hetzelfde hadden gedaan, maar waar geen kindje van kwam, die zaten met hun vrome hoofd te schudden. Maar wij allen staan schuldig aan Gods wet. En als je het niet hebt gedaan, dan heb je het wel gedacht. En als je maar één gebod in je gedachten overtreden hebt, sta je schuldig tegenover alle geboden. Wij belijden gezamenlijk schuld. Daarom is de wet ook voor heel de gemeente, ook voor de predikant. Overigens heb ik zelf een keer meegemaakt dat in het kader van een tuchtprocedure het heel bevrijdend kan zijn als iemand op persoonlijke titel schuld belijdt. Er wordt nog wel eens denigrerend over gedaan. Kan dat nog in deze tijd, een tuchtprocedure? En als iemand dan in de ban wordt gedaan en uitgesloten wordt van de christelijke gemeenschap. Dat was gebeurd, jaren terug. iemand die in openlijke zonde had geleefd en iedereen ermee had geconfronteerd en toen zelf onder de tucht probeerde uit te komen. Dat lukte niet. Toen heeft de kerk hem de deur naar de gemeente geweigerd. Met als doel om hem terug te krijgen. En dat is gebeurd. Zeggen wel eens, daar krijg je kippenvel van, maar dat heb ik dan op dit moment als ik het vertel. Hij kwam tot inkeer en hij kwam bij de kerkraad. En hij zei, mag ik voor in de kerk belijden dat ik tegen God gezondigd heb? En zullen we dan met elkaar zingen, Psalm 25, vers 3. Dat is onvergetelijk. Als je dan als hele gemeente beseft wat hij heeft gedaan, had ons ook kunnen overkomen. Dat je iemand kleur ziet bekennen en dan met elkaar zingt om vergeving. En dan ook de bevrijding ervaart dat de Heer het vergeeft. Na berouw. Zo mogen we dus de wet zien. Niet alleen maar als een lijst van regels, maar ook als de presentie van wie God zelf is. Zul je dat niet vergeten als nog voor allemaal dat de wet of dat de preek klinkt? De Heere is aanwezig. Ik ben de Heere uw God. En met alle regels die hij geeft wat wij niet mogen doen, zegt hij iets over zichzelf. De Heere is betrouwbaar. De Heere is een God uit één stuk. De Heere is een man van zijn woord. De Heere die zal zich niet aan een ander verbinden als hij zich aan u heeft verbonden. Al die dingen waar wij voor gewaarschuwd worden, dat doet God. Dus het is ook een bemoediging om je aan vast te klemmen en door genade van te leven, Heere, wat u doet, is goed. Tot slot de geloofsbelijdenis. Ook dat is een punt waar we met elkaar misschien wel zo aan gewend zijn dat je erbij kunt wegdromen. Maar dat moesten we toch maar niet doen. Ik heb een collega die laat niet zingen naar de geloofsbelijdenis. Vroeger in de oude Nederlandse vormde kerk was dat een teken dat je heel erg rechtzinnig was. De zwaardere dominees, om het maar zo te zeggen, die lieten zo min mogelijk zingen. En de gewone hervormden die zongen dan ook na de geloofsbelijdenis en na de wet. Maar deze collega zei, ik laat wel zingen naar de wet. Was helemaal geen teken van licht of zwaar, om het maar even zo vervelend te noemen. Maar hij zegt, na het zingen, bij het zingen naar de wet is dat het antwoord van de gemeente. Vaak is dat ook een psalm waarin de schuld kan worden beleden. Hij zegt, maar na de geloofsbelijdenis hoef je niet te zingen, want de geloofsbelijdenis is het antwoord van de gemeente. Die collega was ook mijn leraar aan de universiteit. En toen zei ik, maar durft u het dan ook aan om na het gebruik van de vroege kerk de gemeente dan de opdracht te geven hardop met u de geloofsbelijdenis uit te spreken? Want dat is dan een echte antwoord. Ja, dat vond hij toch wel een beetje spannend. En ik ook. Maar het zegt wel iets. Vroeger werd die geloofsbelijdenis ook gezongen. Sprak de gemeente hem uit. Daarom is het denk ik ook goed om zo nu en dan te verwoorden, als je de geloofsbelijdenis als predikant uitspreekt, om te verwoorden, en ieder van u die gelooft, belijden met mij in zijn mond of haar hart. En wat belijden we dan? Ja, heel veel niet. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Heel veel niet. Heel veel discussies, heel veel debatavonden. Heel veel boeken zijn geschreven over wat niet in de apostolische geloofsbelijdenis staat. Hoe zou het komen dat die zo kort is? Misschien wel omdat in het jaar 115 na Christus, waarin de eerste contouren van die apostolicum worden ontdekt, de conclusie was, hoe meer we op papier gaan zetten, hoe minder het met elkaar eens zijn. Dit is toch echt de absolute kern. En ik vind het zelf altijd heel bemoedigend als ik denk aan de kerken hier op het eiland. En ik ken ze allemaal nog niet zo goed. Maar ik weet dat er ook heel veel verwantschappen zijn. Ik heb ook hele goede geestelijke contacten met collega's uit verschillende kerken. Het doet mij altijd goed als we, al beginnen de diensten soms op een ander tijdstip, maar dat we rond die middag of avond dat gezamenlijke apostolicum belijden. Dat verbindt ons met de kerk van alle tijden, plaatsen en eeuwen, maar ook in het heden. Het is een belijdenis met vertrouwde woorden in kantelende tijden. Er verandert zoveel en het gaat zo snel. En de kerk blijft maar staan bij jaren terug. Maar dat is geen achteruitgang. Dan sta je stevig. Want dat geloof heeft al zoveel martelaren en al zoveel die nu in de wolk van de getuigen mogen zingen, voeding gegeven om vol te houden, ook in al die wankelende tijden. Ik ga hier stoppen, want het is wat mij betreft tijd. Dat moet een dominee zelf maar doen als het publiek het niet doet. Misschien kan ik nog een paar dingen delen naar aanleiding van vragen over wat ik ook nog op papier had staan. Het is nu pauze, denk ik. Hè? Kan ik u het woord weer geven of moet ik zelf nog wat doen? Nee.
Hartelijk dank. U hebt ons eigenlijk ontzettend veel meegegeven. En uw aanbod, daar komen wij gegarandeerd een keer op terug. Voordat wij dus eigenlijk de pauze inluiden, gaan we eerst nog een keer zingen met elkaar. En wel Psalm 138, 1 en 4.
Thank you.
Dan hebben we nou pauze, pakweg tot 15:15. En dan hopen we met elkaar te beginnen. En dan kunt u dus ondertussen nadenken over vragen. Goed, dan hopen we nu verder te gaan. Naar ik begrepen heb, zijn er geen schriftelijke vragen binnengekomen, geloof ik. Maar misschien zijn er mensen die mondeling iets willen vragen. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval mag ik u dan het woord geven.
Ja, u gaf indirect de zaal het woord, hè? Dus ik zie al een hand omhoog gaan. Of de psalmen voor Gods kinderen geschreven zijn, daar zijn ze zeker voor geschreven. In de uitleg van de psalmen door heel de kerkgeschiedenis heen zijn die metaforen, die beelden ook gebruikt. Van het is de medicijnkist voor Gods kerk of Gods volk. De psalmen zijn ook heel erg gecentreerd rondom de beleving of de bevinding van het geloof. Er wordt ook heel veel emotie in gebruikt om uitdrukking te geven aan hoe het leven met God is, maar ook hoe het leven eruit kan zien of ervaren kan worden als de Heer zich verbergt. Dus zeker is dat de taal van Gods kind en daarom ook voor Gods kind, om het zo te zeggen. Tegelijkertijd, ik zei het net even in de pauze, dat was een van de vele dingen die op papier stonden die ik niet heb kunnen zeggen, is onze hele liturgie eigenlijk een liturgie voor het volk van God, hè, om het even zo te typeren. Dus de hele opzet van votum en groet tot de zegen is zeker gericht op het hart van Jeruzalem. Vroeger zeiden ze dat ook wel, preken naar het hart van Jeruzalem. Maar dat kan ook een hele verkeerde kant op gaan. Dat Jean de Labadie en tot en met ook, zonder verder namen te gaan noemen, in het heden, groeperingen waarin er een enorme kramp ontstaat van wij moeten de volmaakte kerk zijn. En eigenlijk als je niet wedergeboord en bekeerd bent, dan hoor je er niet bij. Dus het is denk ik juist van belang dat de liturgie en de prediking vol is van hoe het leven met de Here is, zodat degenen die het kennen gevoed worden en degenen die het niet kennen jaloers worden gemaakt. En ook ervaren wat ze missen. En dat moet dan ook benoemd worden. De ene keer zus en de andere keer zo. Maar ik zei net nog even in de pauze tegen iemand van, dat waren toch wel de eerste dingen in mijn eigen leven dat ik als, wat was ik denk ik, 12-jarige jongen, op een gegeven moment begon te denken, misschien is het allermooiste werk wel om een dominee te mogen zijn. En dat kwam doordat je merkte, zoals die dominee over de Here spreekt. En zo kun je natuurlijk op allerlei manieren voorbeelden gebruiken om aan te geven dat psalmen, maar heel de liturgie, gericht zijn op het hart van het geloof, het wezen van het geloof. Ja. Daarom is het ook al separerend, nog voordat de preek begint. Want zo'n term als separerende prediking, dat het duidelijk moet zijn dat niet iedereen een kind van God is in het midden van de gemeente. Dat begint natuurlijk niet bij de prediking, maar al bij het apostolicum, bij de geloofsbelijdenis. Daarom zeg ik er ook bij, in ieder van u die gelooft, belijden met mijn mond of hart. Want je kan het niet beleiden als je het niet gelooft. Dat is ook heel confronterend, hadden we het net in de pauze ook even over. Ik heb al wat mondelinge vragen gehad, of misschien meer opmerkingen, van dat het nog wel eens gebeurt dat een dominee op een begraafplaats zegt, eindigen wij deze droeve plechtigheid met het uitspreken van het Onze Vader, of in dit geval dan van de 12 artikelen. En dat er dan inderdaad spontaan mensen mee gaan doen, maar dat er ook wel kerkmensen zijn die dan de mond dicht houden. Dat moet alleen de dominee doen. Maar misschien ook wel mensen van de wereld die het helemaal niet kennen en denken, ja, die gekkigheid doe ik niet mee, zo eerlijk zijn ze dan. Dus het is natuurlijk een persoonlijk geformuleerde geloofsbelijdenis. Dus het separeert ook. Dus ook in het midden van de gemeente is het dan van belang dat iedereen er is, dat ze ook horen wat ze nog missen. Zodat ze er naar gaan verlangen om datzelfde ook te mogen gaan belijden. Andere vragen? Ja.
Onze traditie zijn toch twee kerkdiensten van zondag.
Ja.
Waarom? Maar en wanneer is dat eigenlijk ingesteld?
Ja. Wanneer weet ik niet precies. Ja. Ik heb al aan iemand beloofd. Ik ben u niet vergeten hoor. Die vroeg aan mij toen ze naar huis ging, wilt u de vraag herhalen vanuit de zaal? Want ik kan het niet altijd goed verstaan als ik dan thuis meeluister. Maar dit wordt nu ook al opgelost. Maar u vroeg, waar komt uiteindelijk de traditie vandaan dat we twee kerkdiensten hebben? Wanneer die precies ontstaan is, weet ik niet. Dat zou ik wel na kunnen kijken. En dan nog een reden om een keer terug te mogen komen, om dat te vertellen. Maar dat kunt u denk ik ook vrij snel vinden als u even wat googelt, of googelt moet ik zeggen. Dat zijn niet de meest belangrijke dingen. Maar natuurlijk wel een belangrijke vraag om na te denken over van waarom doen wij de dingen zoals we ze doen. Wat ik wel weet, is dat met name de tweede dienst vooral te maken had ook met dat de kerkenraden ontdekten dat er heel weinig kennis was in de gemeente. En soms nog wel kennis van de Bijbel, als zijnde dat mensen konden vertellen hoeveel dagen dit duurde en wie de man van Rut was en van Orpa. Nou, dat is al heel knap, hè? Want als ik het hier zou vragen, dan weet ik het niet. Maar ze ontdekten de rode theologische lijnen van de schrift, als het gaat over verbond en verkiezing, de verhouding wet en evangelie, zonde en genade. Hoe typeren we de rechtvaardiging van de goddelozen? Hoe mogen wij spreken over een leven met God en wat is de navolging van Christus? Dan was er gewoon weinig kennis. En dat is historisch wel zo gegroeid, dat men bewust een tweede keer samenkwam. Niet om de gemeente te plagen, dat ze weer een keer moesten, maar om de gemeente te vormen, zodat ze de... Zo moet u het eigenlijk zien, dat als je 's middags goed oplegt, ga je de preken van 's ochtends steeds beter begrijpen. Dus als je dogmatisch onderscheid krijgt, en dogmatisch is echt geen vervelend woord, dat is juist om te ontdekken wat nou de diepten zijn in de schrift, en dat je soms ook wel ontdekt dat God veel groter is en rijker en dieper en misschien ook wel onbegrijpelijker dan je weet, dan je wist. Dat je die kennis meeneemt ook naar een morgendienst en snapt van, oh, en daarom legt de dominee bij die tekst nou meer de nadruk daarop dan daarop. Hè? Dat is eigenlijk het doel. En natuurlijk had dat ook te maken met allerlei fronten. De reformatie heeft natuurlijk de catechismusprediking ook ondersteund en dat in zaak het front van de Rooms-Katholieke kerk waar ze vandaan kwamen. Ik krijg niet de vraag of het verplicht is om de tweede keer te gaan. Dus dat is hier wel duidelijk. Dat zei u toch, broeder, de vorige keer toen bij het scheiden van de markt. Ik heb nog een stukje teruggekeken. Precies. Onze erediensten dus twee keer of meer, zei u zelfs. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik had een aantal vragen, maar een deel zal ik bewaren voor de volgende keer. Probeer te onthouden. Een eerste vraag. U heeft het vooral gehad over de verticale lijn natuurlijk in de liturgie op zondag. Hè, dat is het belangrijkste. Ziet u ook een rol voor de horizontale? Dus de interpersoonlijke broeders-zusters rond de eredienst, zeg maar. Daarvoor, daarna. Verschil tussen die twee momenten misschien?
Ja. Hele goede vraag. Het feit dat ik dat nu niet benoemd heb, heeft onder andere te maken met het feit dat ik uitgegaan ben van hoe ik het zelf gewend ben en hoe de meesten van ons het gewend zijn, denk ik maar even gemakshalve. En dan moeten we dus concluderen dat het wel te maken heeft met dat horizontale aspect wat onderbelicht is. En onderbelicht hoeft niet per se negatief te zijn. Want als je het verticale echt doorgrondt, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En als de geest werkt, dan is daar ook verbinding. En dan zijn we, hoe hervormd gereformeerd we dan ook zijn, over kerkmuren heen, ook steeds weer verrast over wat er mogelijk is. Hè? Na afloop van een dienst, als je eens bij elkaar op de koffie gaat of en met elkaar spreken mag en zingen mag. Dus dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking, als we dan even een beetje buiten de lijn van mijn insteek gaan, dan zou ik daar best nog wat meer inhoudelijk op kunnen en willen zeggen. Dat er ook in onze erediensten wel degelijk al de potentie zit van dat horizontale. Ik heb het bijvoorbeeld niet gehad over wat als je in de kerk bent. Hè? Moet je dan inderdaad meteen in de bank gaan zitten? Of kun je nog even blijven wachten en een paar mensen welkom heten? Moet je bewust, dat is ook een hele interessante discussie, moet je stil zijn voordat de dienst begint? Of alleen maar naar het orgel luisteren? Het is wel eens gebeurd, zo weet ik uit betrouwbare bron, ver hier vandaan, dat de organist op een gegeven moment zo hard speelde dat iedereen heel hard met elkaar zat te praten. En toen hield het orgel ermee op en toen schrokken de mensen toch wel van, het lijkt wel een verjaardag. Ja, is dat slecht? Is dat, hè? Het is ook een moment van ontmoeting. Ik weet ook wel van collega's die zeggen, als je de behoefte heeft om tijdens de zondagse dienst allerlei sociale praatjes te gaan houden, dan ziet u elkaar door de week te weinig. Dat is ook wel een iets om over na te denken. Maar het horizontale aspect is meer dan sociale praatjes. Dat is ook bewustzijn dat heel veel dingen te maken hebben met gemeenschap. Ja? Neem alleen al de laatste zinsnede van de 12 artikelen. Wat is het onderscheid? Eerst is er een hele opsomming van de daden die God heeft gedaan. Hè? Dus rondom de Vader en de schepping, de Zoon en de verlossing. Dan de Heilige Geest. En dan, ik geloof in de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Dat zijn dingen die in ieder persoonlijk moet meemaken, maar die ook heel de gemeente moeten aangaan. Dus dat is een mooi punt. En ja, het is van alle tijden dat er in kerkraden wordt nagedacht. En anders zijn er altijd wel gemeenteleden die daar eens een briefje over schrijven. Van hoe moeten we dat nou, dat gemeente zijn? Wat we dan, we zitten met zoveel mensen bij elkaar op zondag. En hoe houd je dat dan ook vast door de weeks? Ja, en ik denk dat het in de meeste kerken zo is. He, dat zeker na corona, tijdens de coronatijd smachtte iedereen weer naar wanneer kunnen we naar de kerk. En nu zijn we er weer zo aan gewend dat je soms je een beetje geneert over de opkomst bij een bijbellezing. Of bij een cursus geestelijke vorming, waar het eerder ook drukker was, begreep ik. Dat zijn toch ook dingen van, we vinden het soms zelf ook moeilijk om elkaar te vinden. Dat is ook wel echt iets van deze tijd natuurlijk, he, de individualisering. En daar moet de kerk eigenlijk wel een antwoord op hebben. Want het is zo'n zegen. Hè. Ik weet nog dat vroeger, mag ik inmiddels ook wel een beetje zeggen, toen ik nog met de Lego zat te spelen op zondag, dat er oudere mensen bij mijn toen nog jonge ouders kwamen, die net iets jonger waren als ik nu ben. En dan ging het over de preek, niet over de dominee. Ja, natuurlijk ook wel, het waren gewoon mensen. Dus ik hoorde ook wel eens wat, dat ze de ene fijner vonden dan de ander. Maar heel vaak ging het toch over het werk van de Heer. En dan zat ik met de Lego. En dan hoorde je die dingen en ja, dat is goud. Dat is echt goud als je over die dingen mag spreken. En dat je ziet dat oudere mensen jongeren ook in het leven met de Heren mogen opvoeden. Nou, zomaar een paar reacties, maar dat horizontale aspect is absoluut een punt waar u vragen over mag stellen. Moeten we ook blijven doen. Ja. En ben ik toch nog weer even terug bij waar ik bij begon en waar ik het niet over zou hebben. Namelijk, dat punt van een getuigenis geven, dat past niet in onze orde. Hoewel, soms kan een kind ontroerend hardop ineens een reactie geven. Of zoals ik in mijn geboorteplaats meemaakte, een jongen met een syndroom van Down die soms begon te reageren. Of tijdens een avondmaalsdienst ook aan mocht gaan. En in al zijn eenvoud, iets riep, zeg maar, waar iedereen van onder de indruk was. Dan is het spontaan.
Het past niet in onze orde, maar nou ja, de spontaniteit dat iemand iets op zijn hart heeft en iets zegt. Ik denk dat wij bang zijn voor de uitwassen en dat het heel snel om de mens gaat. En dat je soms ook denkt, ja, de mensen waarvan je het graag hoort, die durven het niet. En de mensen die het graag doen, die hoor je liever niet. Want dat is ook zo, als iemand met zichzelf komt en een heel verhaal gaat houden, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk, maar ja. Goed. De microfoon is inmiddels hiervoor. Is er nog iemand die...
Nou, dan had ik nog wel een kleine opmerking eigenlijk. We hadden het net over die tweede kerkdienst, maar ik heb in de Hongaars gereformeerde kerk wel eens meegemaakt dat de tweede dienst een catechisme spreek. En er moest, of er werd een jongere uitgenodigd om de vraag, hardop, het was een klein kerkje, was geen versterking, was niet nodig, maar de vraag en het antwoord helemaal uit het hoofd op te zeggen.
Ja.
Dat zou misschien ook een goed idee zijn. Of hoe denkt u daarover?
Ja, nee, in de reformatie gebeurde dat ook. Dus dat hebben ze denk ik daar vandaan. En al hebben ze het zelf bedacht, is het ook natuurlijk prima. Hè? De leerdiensten gebeurde regelmatig dat de catechizant moest gaan staan en dan overhoord werd met iedereen erbij. En dan werd daar ook gelijk duiding aan gegeven in de prediking. Ik zou het wel mooi vinden. En een klein stukje interactie in zo'n leerdienst. En tegelijkertijd, ik weet niet, ik moet ook nog naar huis. En dan heb ik er nog een paar rondlopen die zeggen, ja pa, u hebt ervoor geleerd. Maar ik ga niet daar staan en een woordje houden. Maar het zou wel ook...
Het is natuurlijk ook een kwestie van gewenning en van traditie. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk duidelijk.
Ik denk wel dat het een mooie onderstreping is van dat horizontale. Hè? Dat je met elkaar dat ook draagt. Hè, de catechismusprediking zorgt voor, helaas, hè, steeds meer voor half lege avond- of middagdiensten. En daarom bezwijkt men wel eens onder die druk en zegt men van nou, dan gaan we maar themadiensten doen. En, hè, want iedereen moet in de kerk blijven. Maar de catechismusspreken zijn niet om de mensen de kerk uit te jagen. Maar om met name de jeugd en ook eigenlijk ten diepste iedereen te leren waarom bepaalde dingen zo belangrijk zijn bij het lezen van de schrift en het horen van de preken. En is het juist mooi is dat gezamenlijk gedragen wordt en dat je ook als ouderen wel eens denkt, nou dominee, ik heb vroeger wel eens een preek gehoord, die ging er wel wat anders doorheen. Hè? Dat je denkt, ja, maar misschien kan ook zijn dat de dominee zelf nog jong genoeg is dat hij dat nog niet weet. Zo eerlijk moet het ook genoemd worden, dat spreek maar even voor mezelf. Maar ook dat er keuzes gemaakt worden van, wij moeten het ook in alle eenvoud en vooral oprechtheid ook de jongere generatie aanleren. Juist leerdiensten. Nog andere zaken?
Dan had ik nog een vraag.
Ja.
Oh. Ja, en dat gaat eigenlijk over de wet.
Ja.
De wet is tuchtmeester, de wet is de spiegel, maar is ook de wet belofte.
Ja.
Ja, we hebben een predikant hier gehad, hè, die dat altijd zo aankondigde. We stellen ons onder de tucht en de belofte van de wet van de Here. En ja, ik heb zelf ook als een leesdienst hier gedaan, heb ik dat ook gedaan.
Ja.
En dan eigenlijk, ja, het is ook een belofte, hè, dat gij zult, dat is een eis, maar het is ook zo'n rijke belofte.
Ja.
Door Christus.
Een hele waardevolle aanvulling op wat ik heb gezegd. Ik herken die uitdrukking, ik gebruik hem ook wel eens. Omdat wij niet moeten vergeten dat de wet inderdaad niet alleen maar een spiegel is waarin wij schuldig staan voor God, maar ook de hand gereikt krijgen. Hè, van als wij uitspreken onze hulp is van de Here en die Here zegt ik ben de Here uw God, dan zal hij u ook leren hoe u wandelen moet. En dan is het een belofte, wie de Here vreest zal. Ik probeer nou wel eens met de klemtoon te spelen. De ene keer dan leg ik vooral de nadruk op het niet-karakter van de wet. Gij zult niet en de andere keer op gij zult niet. Dan is het een belofte. Ja? Overigens was dat in de gemeente van Calvijn in Straatsburg ook de gewoonte dat na het voorlezen van de wet de gemeente opgeroepen werd om hun schuld in een persoonlijk gebed aan de Here te belijden. Dan was er een moment van stilte en als dat moment geweest was, vond daarna de genadeverkondiging plaats. Dan werd voor nog dat er gepreekt werd, werd er een formule uitgesproken die kon wisselen, hè, dat de mensen echt hun zonden werden vergeven. Later is Calvijn daar wat van afgegaan, omdat hij merkte, mensen met Rooms-Katholiek bloed, die zien dat weer als een soort absolutie van, nou ja, die prevelt even gauw een schuldbelijdenis en dan dan ging het bijna als een aflaat. Dus toen is het uiteindelijk het karakter van de genadeverkondiging doorgeschoven, dat moment, naar de prediking zelf. En dat is natuurlijk wel belangrijk, hè, dat er ook in de prediking voor mensen die hun schuld voor God willen belijden, ook een weg is om er vanaf te komen. Maar daarnaast ook dat degenen die hun schuld voor de Heer beleden hebben, niet alleen maar naar huis gaan elke zondag en horen, ik kan niks en ik heb niks en het wordt nooit wat. Want dan doe je de Heer zo tekort mee. Hè? Want die belooft, ik zal u maken, witter dan sneeuw. Hè? En ook achter het verzoenend bloed van Christus mag er een heilig leven zijn. En dan is het zo'n zegen in deze tijd waarin zo'n beetje alles op zijn kop begint te gaan. Is mijn ervaring. Dat je die eenvoudige, heldere woorden, 10 woorden van de Here hebt. Die gaan over werkelijke trouw, werkelijke waarheid. En de enige ware God. Waar een mens ten diepste dat gat in zijn ziel pas echt mee kan vullen. En niet met al die glitter en glamour en fake van vandaag. Anderen nog? Ja? Een opmerking.
Als je u hebt over de zegen, eerst sprak u over de groet.
Ja.
En dan eindig je met de zegen. Dus de kerkdienst, dat is eigenlijk een beslotenheid. Er wordt eigenlijk 2 keer de naam van God over de gemeente uitgeroepen.
Ja. Ja, dat is een mooi woord wat u gebruikt. Beslotenheid. Hè? Je laat als je binnengetreden bent het alledaagse achter je. En nadat je gezegend bent, ga je de werkelijkheid van het woestijnleven weer in. Hè? En binnen die beslotenheid laat de Heere van zich horen. En dat geeft ook het gewicht aan van de eredienst. Het begint en het wordt ook afgesloten. Ja. Ik zag daar ook nog een beweging.
Ik zit dan vaak met de kinderen in de kerk, zeg maar, dat je dan. En ja, mijn vraag was meer van gericht op de avond. Van, dat is thuis ook wel een discussie van. Wanneer nemen ze mee? Moet je ze meenemen, zeg maar, die 2 keer op een zondag? Vooral ook omdat ze 's middags nog zondagsschool hebben.
Ja.
Was ik benieuwd naar van hoe je daar naar keek.
Ja. Je hebt, denk ik, grofweg, grosso modo, 2 lijnen. Mensen die zeggen, ja. Als je je te veel laat leiden door wat je kinderen aangeven. Aan te kunnen. Hoe krijg je ze dan ooit mee naar de tandarts? Met andere woorden, daar moet je ze toch ook zo nu en dan mee naartoe nemen, omdat jij weet, hoewel ze zelf vinden dat het echt niet nodig is, de meeste, dat het toch belangrijk is. Hè? Dat aspect speelt voor mij wel mee, dat ik ook, dan praat ik even over thuis en over gesprekken met andere jongere gezinnen, dat hoewel ze niet alles kunnen begrijpen, zie je ze wel de rituelen aan wil leren. Om te voorkomen dat als ze al beginnen met 1 keer, dat straks die 2e keer altijd moeilijk blijft. Dat is de ene kant. Dat je vanuit de overtuiging van kind, ik neem je mee in die gewijde besloten ruimte, daar is voor jou ook plaats. Dat belangrijke aspect van gemeente zijn meegeeft. Maar dat kan alleen als je als opvoeder ook merkt dat er binnen die eredienst en binnen de traditie van de gemeente in die tweede dienst ook ergens wel die ruimte is voor het kind. He, en ook op het niveau van een kind zo nu en dan kan worden afgedaald. Want dat vind ik wel, als je tegen de kindernevendienst bent, dan moet je er wel voor zorgen dat er in de dienst ook ruimte is voor het allerjongste kind. En dat hoeft niet altijd met een spannend verhaal of een pakkend voorbeeld, maar soms ook met de kleine dingen waarin je de kinderen aankijkt tijdens de preek. En als je een goed woord over de Heer hebt, dat je ze, hè, van het is ook voor jou, weet je, die betrokkenheid op ze. En dat ze niet alleen maar de tweede kerkdienst of de kerkdienst herinneren van al die blauwe plekken van mama, van papa, die dan knijpt. He, van, ja, er zijn ook genoeg kinderen die hebben een hekel aan de kerkdienst gekregen, omdat ze voor hun gevoel alleen maar hun mond moesten houden, niet mochten bewegen. En ja, er stond daar een man iets te zeggen. He, dus, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat hoort bij dat eerste deel, daar moeten ze maar doorheen, want ja, later gaan ze het wel begrijpen. Ik denk ook dat er binnen, en dat gebeurt ook steeds meer, denk ik, dat er ook steeds meer aandacht komt voor het kind in de kerk. En dat betekent niet dat je het dan meteen kinderachtig hoeft te doen, maar wel het onderwijs van Christus tot je mag nemen. Hè, die heel vaak ook een kind naar voren haalde en ook op de, ja, op de toon van een kind en de inhoud van het kinderlijk denken heeft gesproken. Maar het is ook, laat ik dat gewoon ook eerlijk zeggen, best een worsteling. Want nu klinkt het alsof ik het antwoord heb gegeven van, oh nee, maar nou snap ik het, want in de praktijk is dat weerbarstig. Ja. Een bepaalde beleefdheid is het niet altijd makkelijk, hè, in de kerk. Ja.
Zijn de orthodoxe joden daar wat bij de hand in? Want hier rammen dat hun kinderen wel erin, hè?
Ja.
En nou, het lijkt om te gaan ontsnappen is.
Ja. Ja, maar daar hou ik wel van. Dan weten we waar we het over hebben, ja. Nee, dat klopt. En dat is met binnen de orthodoxie van het jodendom. Maar laten we ook gewoon niet met meel in de mond praten. Ook binnen de reformatorische traditie is het op een gegeven moment niet piepen en mouwen. Je gaat gewoon en gewoon twee keer. Waarom dan? Omdat ik het zeg. Ja, dat is in heel veel religies trouwens zo. Wel, hoor. Ook wel binnen de islam. Dat is meer een pedagogische vraag. Hè? Van, hebben we ook weer niet te veel overboord gegooid als, als we ons te veel laten leiden door het moet allemaal fijn zijn en het moet allemaal begrijpelijk zijn. En hè, de oudere generatie die knikt dan en die zegt, ja, ik hoorde in mijn vorige gemeente, daar was het misschien iets vrijer. Ook heel veel kinderen. Van de 350 kerkgangers waren er 100 onder de 10. Dat is veel, hè? Maar de ene kwam met een rugzak bij potloden en de andere kwam met 3 flesjes water. En dan hoor je ouders zeggen, ja, dat moest ik vroeger bij mijn vader en moeder niet proberen, weet je wel. Want dan gaat er eens een potlood op de grond en de mensen die erachter zitten, die zien een hele hoop beweging. En tegelijkertijd zie je die ouders ook worstelen om het maar zo fijn mogelijk in de kerk te maken, zodat dat kind mee wil. Nou, als je die pijn herkent ook, dan moet je daar denk ik ook wel iets mee doen, hè? Ook als kerkraad. Want het mooiste, ik vind dat zo prachtig, zoveel kinderen in de kerk. Laten we er zuinig op zijn. Hè? Als je ziet dat het in andere kerken steeds meer vergrijst. En hè, onlangs preekte ik nog ergens elders in het land en toen zei ik, geliefde gemeente, jongens en meisjes. En toen dacht ik, oh, dat moet ik nu niet meer zeggen. Want er zitten er maar 2 die aan die beschrijving voldoen. Ja, dan gaat het alleen maar over hen. 2 kinderen in de middagdienst. Hè, maar het is wel de aankomende generatie. Dus om dan alleen maar te zeggen van, het moet omdat het moet. Dat is denk ik ook weer iets te rigide. Nog meer. Ik weet ook niet hoe lang wij hebben. Ik kijk even naar het stuurgroep. Nog 1 vraag. Nou, kijk eens. Die is voor u.
Oh ja, ja. Over het horizontale. Hoe denkt u nou echt over dat vele praten voor de dienst?
Hoe denkt u nou echt? Ik lach u niet uit hoor. Ik vind het wel een mooie formulering zoals u hem kiest. Ja. Ja, ik hoor het nooit, want ik zit in de consistorie. Dus. Nee. Er zijn ook wel reformatoren, ik weet niet meer wie het was, of het nou Luther of Calvijn was, die daar ook heel nuchter in waren. Hè? Het zou ook niet goed zijn als er een doodse stilte heerst, terwijl daar sprake is van een ontmoeting van mensen die het meest wezenlijke in hun leven zouden moeten delen. Hè? Dus daar zit wel natuurlijk al iets in van, je hebt het niet alleen over koetjes en kalfjes in de kerk, want dat kun je later wel doen. Je mag elkaar er ook op bevragen. Maar ik denk dat het wel past bij bijvoorbeeld hè, voor de dienst, want daar refereert u aan. Dat je elkaar de gelegenheid geeft om ook even dat drempelmoment te pakken, te nemen. Hè? Dat je elkaar ook weer niet te veel afleidt. Dat kan. Dat kan een organist doen, dat kan een man of een vrouw naast je zijn. Hè? Dat je denkt, ik krijg niet eens de tijd om rust te krijgen in mijn hoofd. Ik denk dat dat de eeuwen door altijd wel een moment is geweest, aan het begin van een samenkomst, dat er een moment van rust was. En zeker in het kader van een generatie die alleen maar allemaal korte dingetjes voorbij ziet flitsen. Is trouwens ook zoiets, hè? Die nemen ze de mobiel wel of niet mee naar de kerk. Maar goed, ik dacht, er zal ook nog wel een vraag over komen, maar Ik vraag me soms af, wanneer komt het moment dat ik naar een kansel word gebracht en dat ik boven kom en dat ik denk, er ligt een tablet in plaats van een kanselbijbel. Maar dat is ook zoiets, hè, van ja, gaan we met die dingen mee of niet? Dat laat ik maar even terzijde. Wat ik u hoor zeggen is, denk ik, dat u zich er wel een beetje aan stoort.
Nee, er moet toch een voorbereiding zijn?
Ja. Ja, dat is mooi. Kijk, ik ken u niet. Heeft u nog even? Nee, maar dit vind ik een belangrijk punt. Als er een organist in de zaal is die hier even een... Want inderdaad, u bereidt u ook voor, hè? En als iemand dan... Ja, ze moeten bij mij ook niet door de preek heen gaan praten. Met andere woorden, u wil ze iets meegeven. U hebt de psalmen gekregen, u denkt dit is een mooi psalm, of misschien, dat weet ik niet, hè, een bijpassend lied of zo, maar je probeert er een eenheid van die dienst te maken en de mensen ook voor te bereiden op wat er komt. En als je dan denkt, ja, jullie luisteren niet, dan kan ik me de frustratie wel voorstellen. Dus ook dat is zo'n element. Hè. Waarom speelt er eigenlijk een orgel voor de dienst? Heb ik het ook al een hele poos niet over gehad? He, de gemeente die is er zo aan gewend, die denkt, nou ja, er wordt gespeeld en ondertussen, hoe was het? En hup, hup, hup. Terwijl volgens mij het orgel niet speelt om als achtergrondmuziek bij een bruiloft, maar als een stimulans dat de Heere je de snaren van je ziel raakt. Hè? Er is zo'n profeet, volgens mij is dat in Kronieken, 2 Kronieken of 1, weet niet, 1 of 2 Kronieken. Breng mij een speelman en op het moment dat iemand op de citer gaat spelen, wordt de geest des Heren over hem vaardig. Dus we moeten het belang van gewijde muziek niet onderschatten. Dus dat ben ik met u eens. Maar dan moet u misschien toch nog eens even een briefje naar de kerkraad, niet naar de kerk van Duim, maar naar de kerkraad sturen. En dan dat ze misschien eens een opmerking erover maken of in de kerkbode van hoe belangrijk het is dat de organist ook haar of zijn taak goed kan vervullen. Maar u bent dan ook een hele goede organiste natuurlijk. Nee, maar dat is rust. Ik denk dat rust wel een heel belangrijk woord is, zonder daar nou heel wettisch mee om te gaan. Maar ik denk ook wel, maar dat ja, weet ik niet, als ik... En dan kijk ik maar even naar de mensen die inmiddels een beetje aan mij aan het wennen proberen te zijn, zeg maar, van hoe ik preek. Hoe rustiger ik word, hoe stiller het ook wordt in de kerk tijdens de preek. En hoe drukker ik ben,
hoe druk, hoe rumoeriger de mensen ook worden. Maar ja, dat is met een organist zo. Die denkt, oh, ik mag niet te druk spelen. Dus dan begint hij heel rustig. En dan hoort hij een preek die zijn hart raakt. En dan trekt hij alles weer open. En dat is met een dominee soms ook. Dan begint hij rustig, rustig, rustig. En dan dat is ook een beetje de aard van het beestje. Maar rust is wel een eigenschap die denk ik ook past bij de Heilige Geest. Orde, rust. Ja. Goed. Ja. Met dankgebed, hè? We gaan niet meer zingen nou, toch? Ja? Zullen we nog één... Wie heeft er een... Ja, we hebben het zo veel over de eredienst en de psalmen gehad. Ik heb dus psalm 124 en 138 uit het Votum genomen. Is er nog een... Ja? Ja, die hebben we ook genoemd. Psalm 43, vers 4. Vaak wordt die gezongen, hè, als de preek ook gaat over God ontmoeten en hè, te mogen sterven in genade en vrede en de Here te mogen ontmoeten. Maar het was natuurlijk in die tijd ook vooral de opgang naar de tempel, hè, naar de altaren van de Here. Nou, laat dat dan de vrucht mogen zijn van deze avond, dat we dat verlangen en die vreugde mogen hebben en hernieuwd hebben gekregen om zondag weer in Gods huis te mogen zijn, om daar de diepe vreugde te mogen ontvangen die de Heere geeft aan degenen die hem verwachten. Psalm 43, vers 4. Horizontaal en verticaal. Samen zingen. En als je, ja, soms zie je dat vanaf de kansel in een dienst dan samen zingt en inmiddels ook een beetje begint te weten dat je met sommigen en met meerdere ook datzelfde kent wat je zingt. Ja, dat geeft zo'n horizontale band ook. Hè? Dan hoef je niet eens vriendjes met elkaar te zijn. En toch veel meer dan dat. Hè? Dat je die geestelijke verwondering ervaart. Dat je dat met elkaar mag zingen. Ja, nou, ik stop. We gaan samen danken. Heren, we danken u dat we deze avond van u hebben ontvangen. En u bent zo groot en zo vol majesteit, dat wij zelfs met onze aardse liturgie nooit recht zouden kunnen doen aan wie u bent. Maar Heren, we zijn vanavond begonnen om na te denken over hoe we het al jaren doen en om dat dan ook doordacht te doen. Dat we de achtergronden en de inhoud weten van wat het is om samen te komen, om het votum uit te spreken, om de groet te mogen ontvangen, om de wet te horen, de tucht en de belofte daarin. Heren, wij vragen of u ons daarbij, als we zo naar huis gaan en de rest van ons leven weer voor ons ligt, om ons daarin ook te ondersteunen, dat wij de eredienst als een groot geschenk van u mogen ervaren in die beslotenheid om even van het alledaagse te worden weggetrokken en in die gewijde ruimte en gemeenschap met u te mogen komen. Tegelijkertijd, Heren, danken wij u niet alleen daarvoor, maar belijden ook wel onze twijfel en aanvechting op dit punt. Want die zijn er vanavond ook geweest. Bij mij wel. En wij zeggen dan tegen elkaar, als mensen, dan mag je best weten. Maar tegen u hoeven we dat niet zo te zeggen, Heren, want u weet dat. Want we kunnen er helemaal van overtuigd zijn dat het zo is en dat het zo moet. Maar als opvoeder in het gezin, als dominee van de gemeente, als ambtsdrager in de kerk, als familielid, als we dan naar de kerk gaan en we hebben gehoord hoe het zou moeten, hoe we er ons op zouden moeten voorbereiden, dan denken we, wat schieten we daarin toch ook weer tekort. Maar Heren, geef dat we daarin dan niet zullen blijven steken en met een gebogen hoofd naar huis zullen gaan. Het wordt niks, maar dat we dan ook dat belofte karakter hebben gehoord om mee te nemen. Dat u het zegt, ik zal u maken. En Heren, wat een zegen dat we dan ook weer met een schone lei mogen beginnen. Dat u steeds weer opnieuw begint. Dat u een hoofdletter zet. En dat u niet een punt zet, maar een komma. Dat u niet de wet alleen maar predikt, maar ook het kruis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat wij weten mogen. Er is genade. Er is hoop. Er is leven. Er is ook weer vernieuwing.
Geef dat we zo, heren, ook mogen oefenen met die eredienst die u ons geeft in de plaats waar u ons gesteld hebt. En geef dat we dat zondag eens mogen herkauwen. Al beginnend bij het moment dat we wakker worden in de hemel is de dienst al begonnen. Op het moment dat we de kerkdrempel overgaan, dat we beseffen wat we naartoe gaan. En dat we als we de woorden horen onze hulp weten. Oh ja, zo is het. Dit is de Heere. Daarvoor zijn we gekomen. Om zo dan ook ons te mogen verwonderen over uw goedheid en trouw. Heere, zegen in ieder van ons. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. Vergeef genadig het zondige. En geef dat alles wat van u was met ons mee zal gaan. Heere, dat vragen wij u. In de naam van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Voor straks wel thuis.